Hoi, mijn naam is Pepijn Keppel en ik ben schrijver, journalist en columnist. In april verscheen mijn non-fictiedebuut, De Laatste Man, bij uitgeverij Thomas Rapp. Een boek over mijn coming-out in de topsport. Of beter, mijn niet-coming-out in de topsport. Tussen mijn 10e en 20e speelde ik namelijk profhockey. Bij clubs als Hurley en Bloemendaal en regelmatig jeugdinterlands in Oranje. Als ik terugdenk aan die tijd, denk ik vooral aan hoe eenzaam ik was. Ik denk aan de autoritjes naast mijn vader, terwijl ik mijn gespannen kuiten insmeerde met ibuprofenzalf en tijgerbalsem. Ik denk aan de weken die ik met teamgenoten verbleef in hotels. Maar boven alles denk ik aan alles wie ik was, maar niet kon zijn. In deze podcast ga ik in gesprek met een expert en enkele personages uit het boek. Waaronder mijn ouders, vrienden, profhockeyers en een gender studies wetenschapper. Deze aflevering zit ik tegenover profhockeyer Thijs van Dam. Thijs speelt tot nu toe 78 interlands, stond op de Olympische Spelen en een WK. Thijs leeft een hockeydroom. We wonnen samen een eeuwigheid geleden, in 2012, het Europees kampioenschap in Wenen. Mijn eerste en laatste EK. Dat toernooi hebben we ook anders beleefd. Voor mij een van mijn ongelukkigste momenten, voor Thijs het begin van zijn topsportcarrière. Dat vertelde Thijs bij een uitzending van Galit en Sophie eerder dit jaar. Hoe kan het gebeuren dat twee individuen eenzelfde gebeurtenis zo anders hebben beleefd? Zag hij mijn gevecht met mijn geaardheid? Of waren we vooral erg met onszelf bezig? Ja, Thijs, welkom.
Dankjewel.
Ja, ik vind het echt heel lief dat je hier wil zijn. Want zoals ik al zei, was je er ook al bij Galit en Sophie in april of mei.
Ja.
Kan je me eerst eens vertellen hoe het is om profhockeyer te zijn? Want ik weet het niet.
Ja, dat kan ik zeker. Ja, het is mooi hoe je het omschrijft. Voor mij is het natuurlijk, leef ik de hockeydroom. En voor mij was het net als voor jou, denk ik, jong, ja, de droom in het Nederlands team te komen. En ja, dat is natuurlijk een lange weg die je bewandelt, maar uiteindelijk ben je er. En als hockey het mooiste is om te doen, vind ik, dan is dat natuurlijk een lekker leven dat je zo kan leven, ja.
Ja, je zei net al dat het misschien voor mij hetzelfde was als dat je vanaf jonge leeftijd de droom hebt om in het Nederlands elftal te spelen. Hoe is die droom bij jou ontstaan?
Ja, ik heb daar wel eens over nagedacht, maar ik had niet dat ik heel jong echt dacht, ik moet het Nederlands team halen. Het is een beetje geleidelijk gegaan. Je vindt hockey natuurlijk leuk, je gaat op hockey, je komt in een team, dan ineens gaat het goed. Ja, en dan komt ineens Nederlands onder 16 kijken en dan denk je, hé, ik kan toch wel beter hockeyen dan de meeste. En dan komt langzaamaan die droom. Dus ik denk dat bij Nederlands Jongens B, waar wij elkaar ook voor het eerst ontmoeten, dat daar een beetje echt de droom kwam van die Olympische Spelen, het Nederlands team, dat wil ik wel bereiken.
Ja, dat EK in Wenen, ik weet nog heel goed dat toen wij daar naartoe, jij zegt ik was er al mee bezig en ik wilde dat halen. En ik was vooral heel erg bang om af te vallen, denk ik altijd, als ik eraan terugdenk. Dus die voorperiode naar dat EK toe. Ik dacht de hele tijd, oh ja, ik ga vast niet mee. En ik zat ook echt heel gespannen in de auto naar elke training toe. Ik vond het eigenlijk ook weinig leuk. Ik kan me goed herinneren dat er jongens die op het veld rondliepen, die het ook niet zo heel erg leuk vonden of andere dingen leuker vonden, dat die ook best wel vaak naar mij toe trokken. Dat ze een soort van steun zochten of zo. En ik kan je wel een beetje laten horen hoe ik dat heb beleefd, die aanloop. Ja. We gaan luisteren naar een fragment uit het luisterboek. Dat is ingesproken door Rick van der Westerlaken. Over ons EK in Wenen, of de aanloop daarnaartoe, iets meer dan 10 jaar geleden.
Het seizoen stond in het teken van het EK in Wenen. Dan moesten we goed zijn. Boven onszelf uitstijgen. Vliegen. In de aanloop speelden we daarom 2 toernooien. 1 in Aardehout, het ander in Mannheim. In Nederland wonnen we goud. In Duitsland verloren we de finale. Tegen Duitsland. Op zijn Duits. Mijn ouders en zusje keken elke wedstrijd. Als het goed ging, hoorde ik mijn vader niet. Ga nou eens hockeyen, mannen, riep hij anders. Zoals tijdens die verloren finale tegen Duitsland. Houd je bek, schreeuwde ik terug. Ga hockeyen dan, als jij je bek houdt. Ik was die toernooien bezig met randzaken. Met mijn vader op de tribune, met het aanvoerderschap dat me was ontnomen, met mezelf. Mijn hoofd deed steeds vaker niet mee. Ik leefde in een schijnwerkelijkheid, een dubbel leven. Ik voelde dingen die ik niet van mezelf mocht voelen. Dacht dingen die ik niet mocht denken. Ik was een ketter die probeerde onder de radar van de normatieve samenleving te vliegen, totdat hij zeker wist een afvallige te zijn. Het ging me niet langer om goud, zilver of brons. Dat was vloeken in de topsportkerk, waar de kleur van het eremetaal bepaalde wie je was. De kramp in mijn kuiten bleef. Fysio Dirk masseerde ze niet langer. Het lag niet aan mijn spieren, maar aan mijn kop. Ook hij had dat door, al zei hij dat niet met zoveel woorden. Soms lukte het om mezelf voor de gek te houden, door rituelen en ademhalingstechnieken die ik leerde van mijn psycholoog. Dan was ik wel goed. Dan was ik wel met mijn hoofd op dezelfde plek als mijn lichaam. Maar het lukte me steeds minder vaak die twee te verenigen. Ook in Mannheim, toen mijn vader vanaf de tribune schreeuwde, lukte het me niet. Ik speelde op de automatische piloot. Zonder mijn hoofd, maar met mijn lichaam. Alsof die twee niet langer wilden samenwerken. Ik dacht tijdens het sporten. Je moest niet denken, je moest voelen. Dat stond in de biografieën en zelfhulpboeken die ik las. Maar hoe meer ik dacht aan voelen, hoe meer ik dacht in plaats van voelde. Ik probeerde mijn gedachten te onderdrukken. Met druivensuiker, pijnstillers en andere middelen. Soms lukte het en werd ik gesterkt in mijn bijgeloof. Ik scoorde tegen Maleisië in Mannheim. De enige strafcorner die ik ooit nam in landsbelang. Mijn enige doelpunt in Oranje. Na afloop noteerde ik in de kleedkamer het recept. 3 tabletten druivensuiker, 2 paracetamol, ibuprofen zalf voor mijn kuiten, tape rond mijn polsen.
Ja, Thijs, hoe luister jij naar dat fragment?
Ja, voor mij is het heel gek om te horen. Zeker ook omdat je net zei van, voor mij was dat tweede jaar ook heel spannend. Van, ik was bezig met, ga ik afvallen? Ga ik die selectie halen? Ja. En wat ik me juist heel erg van dat jaar kan herinneren is dat jij juist een van de zekere jongens was. Voor mij was jij was een van de aanvoerders. Dus ik keek altijd, zoals ik die tijd beleefd, zag ik jou echt als een zekerheidje. Dus dat is denk ik al meteen grappig om mee te beginnen. Dat voor mij was jij een van de leiders van het team. En een van de jongens die ons naar die Europese titel moest brengen. En zo heb jij dat helemaal niet ervaren.
Totaal niet, nee.
Nee, en toch denk ik dat je in zo'n tijd, zeker op die leeftijd, ook nog zoveel met jezelf bezig bent. Dus ik hoor ook heel veel dingen die ik niet herken. Ook niet heb herkend bij jou. Omdat ik denk toch in zo'n periode, ja, je mag zelf naar een toernooi en je bent vooral bezig met zelf goed spelen. En je hebt wel lol met elkaar. Maar ja, je verdiept je natuurlijk nog niet echt in elkaar. Je bent niet bezig met een diepere band met elkaar opbouwen. Dus als ik daaraan terugkijk, dan het eerste wat ik denk is, in wat een eigen wereld leef je eigenlijk allemaal in zo'n periode. Maar ja, voor mij is het natuurlijk heel raar om te horen dat een periode die ik zo leuk heb beleefd en waar ik juist elke keer naar uitkeek om naartoe te gaan en gaven hebben wedstrijden. Ja, dat jij dat zo hebt beleefd en dat ik eigenlijk daar zo weinig van door heb gehad.
Ja, heb je dan het idee dat die randzaken, wat ik eigenlijk noemde, zeg maar bezig met mijn vader op die tribune en bezig met eigenlijk zo van, oké, hoe kan ik eigenlijk zo goed mogelijk met dit alles omgaan? Want ik voel heel erg die druk.
Ja.
Heb je dat helemaal nooit gehad? Dat je bezig was met alles buiten het veld?
Niet bewust.
Nee.
Niet dat ik zo kan zeggen. Wat misschien nog wel leuk is om te vertellen, is dat als ik terugdenk aan die tijd, dat ik jou wel altijd heel wijs vond. Heel, heel volwassen, zeg maar.
Ja.
Dus als ik nu terugdenk,
ja,
dan denk ik, ja, jij was voor mijn gevoel altijd veel volwassener dan de rest. Je dacht over veel meer dingen na. En dat blijkt ook, want jij was heel veel aan het nadenken over hoe je moest gedragen, wat je moest doen. Dus voor mijn gevoel was jij gewoon een hele volwassen jongen. Een van de leiders die veel wist, die veel over het spel nadacht. Maar er zat achteraf gezien dus veel meer achter dan alleen de wijze leider, zeg maar.
Ja, ja. Het is zo vreemd, hè, dat ik die periode Ik weet natuurlijk rationeel gezien wel dat ik daar een van de leiders was. Maar achteraf, ja, ik bedoel, op dat moment zelf zat ik echt gevangen, zeg maar, in mijn eigen hoofd. Wist je eigenlijk, dat is misschien een beetje een zijpad, maar wist je eigenlijk dat ik naar de psycholoog toe ging destijds? Wist je dat?
Nee.
Nee, hè?
Nee.
Ik denk dat eigenlijk niemand dat echt
wist. Wat ik wel nog weet is dat jij die kramp in je kuiten had en dat jij daar erg mee zat.
Ja.
Maar dat dat uiteindelijk bleek dat dat een beetje tussen je oren zat, dat is bij mij volgens mij nooit aangekomen.
Nee. En kan je nog herinneren dat mijn vader op de tribune zo aan het schreeuwen was?
Nee, ook niet.
Oké.
Okay. Nee, ik weet wel wie je vader is natuurlijk.
Ja.
En ik weet wel dat je een fanatieke vader had. En nou, mijn ouders konden het altijd goed met jouw vader vinden. Dus ik heb eigenlijk nooit...
Nooit iets van gehoord?
Nee.
Hey, en als we dan het... Wij liepen dan het veld op. En dan stonden we uiteindelijk op een rijtje. De tegenstander ook. En dan werden die volksliederen afgespeeld. Dan zongen we mee. Was je dan op dat moment bezig met... Ik moet deze wedstrijd... 3 keer scoren bij wijze van spreken. Of ik moet scoren, zodat ik de volgende wedstrijd in de basis sta of iets dergelijks. Of dat je in de basis bleef staan. Of was je met dat soort dingen bezig?
Ja, in die tijd ben je vooral bezig met je mag geen fouten maken. En je moet het. Je wilt het natuurlijk zo goed mogelijk doen, want je wil je bewijzen. Dus ik denk dat je er heel egoïstisch in zit eigenlijk.
Ja.
Als je verliest en je speelt zelf een goede pot, dan denk je nou. Balen van het verlies, maar lekker dat ik zelf... ik heb mezelf wel in de kijker kunnen spelen. Zo heb ik zeker dat eerste jaar wel tot het EK in Wenen... waar natuurlijk uiteindelijk ben je dan een team... en ga je op zo'n word je geselecteerd... dus dan weet je dat ze met z'n allen voor een prijs gaat spelen. Maar alle wedstrijden en alle trainingen die we daarvoor hebben gehad... was ik vooral bezig met... ik mag niet slecht zijn en ik moet zelf... ik moet mezelf laten zien.
Ja, wat ik denk ik ook heel moeilijk vond in die periode... dat heeft heel erg hiermee te maken, is dat ik heel erg het gevoel had dat uiteindelijk, ik deed hockey omdat ik het heel erg tof vond, dat je ook met elkaar werkte naar een bepaalde prestatie toe.
Ja.
Maar ik eigenlijk heel erg het gevoel had dat het opeens een individuele sport was geworden. Dus dat ik moest zorgen dat ik goed speelde. Dat ik de beste was op mijn positie, waar ik wilde staan. En dat de bondscoach dat ook vond, zeg maar. Ik had heel erg het gevoel alsof het hele teambelang er eigenlijk niet meer echt toe deed.
Ja. Nee, ja, zeker. Dat heb ik. Ik denk dat dat nu nog steeds in een lichte vorm zo is.
Ja.
Ik denk altijd in de Nederlandse jeugdselecties. Ja, tuurlijk wil je toernooi winnen. Maar in de Nederlandse jeugdselecties wil je natuurlijk vooral ook zelf spelen. En ik denk nu nog steeds in het Nederlands elftal. Als de selectie voor de Olympische Spelen komt. Ja, je bent een team in die fase daarvoor. En je doet zoveel mogelijk samen. Maar je gaat pas echt voor 100% naar elkaar toekomen als die selectie er is.
Ja, omdat je het dus wil halen. En...
Precies, ja. Want ja, je kan ervan maken wat je wil. Maar ja, je doet het met z'n allen. Maar als jij niet meegaat naar dat toernooi, voelt het natuurlijk nooit alsof jij ook goud hebt gewonnen of een medaille. Dus dat blijft altijd het lastige aan de Nederlandse jeugdteams. Maar nu nog steeds in Oranje. Ja, je bent met 25 man één hechte groep. Maar uiteindelijk wil je... eerst die selectie halen en dan zit je pas in het team wat goud kan winnen. Dus ik denk nu in het Nederlands team ja, werken wij wel echt als een team met die 25. Maar die echte 100% dat teamgevoel, dat creëer je pas echt na als de selectie er is.
Ja, en als je dan dat vergelijkt met een clubteam, hè? Want dan heb ik het idee altijd dat als je bij een club speelt, dat je dan... Ja, dat eigenlijk het hele seizoen hebt, weet je wel? Dat je dus de hele tijd naar het landskampioenschap toewerkt, naar de play-offs toewerkt, de strijd om het landskampioenschap. Is dan, ik ga je niet laten kiezen hoor, tussen beiden, maar is het dan, is dat heel anders? Is dat een andere, is het misschien wel bijna een andere sport?
Nou, een andere sport wil ik niet zeggen, maar het is natuurlijk wel anders. Met clubhockey ben je heel zeker van je plek. En ja, weet je gewoon dat je in het team zit en dat je minuten gaat maken. En ja, als je in het Nederlands team zit, dan ben je vaak bij de club een van de bepalende spelers. Dus dan weet je dat je altijd speelt en dat je belangrijk bent voor het team. En dat kan wel eens heel anders zijn in Oranje. Dus het geldt niet voor iedereen. Maar er zullen jongens zijn die er bij hun club heel erg teamspeler zijn. En dat gevoel ook echt hebben. En bij Oranje er veel individueler in zitten.
Ja, ben jij hetzelfde? Dus bij je club en bij Oranje zeg je, is daar dezelfde
tijd van? Dat begint nu langzaam te komen, denk ik. Ik denk voorheen niet. Ik denk in de afgelopen jaren ben je natuurlijk een jonkie in Oranje. Dus dan ben je veel meer bezig met het halen van selecties. En bij je club, ja, denk je daar helemaal niet aan. Dan gaat het gewoon over de wedstrijd van aankomende zondag.
Ja.
En ja, langzaam als je ouder wordt, dan komt een beetje de fase. Dat begin ik nu een beetje te voelen dat ik eigenlijk een beetje dezelfde Thijs bij Oranje als bij Rotterdam ben. Dus dat heeft denk ik tijd nodig. Dat is denk ik ook niet gek. Ik denk dat iedereen dat heeft.
Ja, dat denk ik ook. Ik ben dat nooit ontstegen. Ik was altijd iemand anders, ook bij mijn club, helaas.
Ja.
Dat was ook zo bij het EK in Wenen. En daar gaat het volgende fragment over. Het moment dat we aankomen in Wenen.
Ja.
We kwamen aan in Wenen bij een hockeyclub in het Praterpark. Alles was anders dan in andere landen waar we tot nu toe hadden gehockeyd. In Duitsland waren de clubs exorbitant rijk, met sauna's en bubbelbaden in de kleedkamers. In België zag je dat soms ook. Maar in Oostenrijk was de sport kleinschalig. Er lag maar één veld. Het clubhuis leek op een net iets te gezellige, voormalige Sovjethut, waar kozijnen in waren geplaatst. Ik sliep niet meer met Dennis op de kamer. Na het Europees kampioenschap zou ik Hurley verlaten om bij Bloemendaal te gaan spelen, de club waar de bondscoach de leiding had. En ik wilde alvast met een toekomstige teamgenoot mijn kamer delen. Dat was overigens niet de enige reden. Ik was ook bang dat het weer zo ver zou komen, hoezeer ik er ook naar verlangde. Ik moest het wegstoppen om nooit meer in de verleiding te kunnen komen. Het zou niet bestaan. Het mocht er niet zijn. Ik moest het laten verdwijnen. Het was begin juli. In de week van het EK zou het kwik overdag niet onder de 30 graden duiken. Ik was fit. Dat gold voor ons allemaal. Maar het was een dunne lijn tussen dit fitheidsniveau en overbelasting. In de voorbereiding, op de eerste training in Wenen, kwamen twee teamgenootjes in botsing. Eén van hen scheurde zijn meniscus. Einde toernooi, nog voordat het was begonnen. We waren gewaarschuwd. Voor het eerst had ik het gevoel alsof de groep naar elkaar toe was gegroeid. Iedereen zichzelf durfde te zijn. Bijna iedereen, althans. De rest noemde me volwassen of serieus. Zolang ze dat geloofden, was het goed. Ik was gefocust, klaar voor het EK. Daarna zouden we wel verder zien. Toch werd ik steeds weer aan het wankelen gebracht. Door de Belgen, die op dezelfde hoteletage verbleven en met wie ik meer verbondenheid voelde dan met de meeste jongens uit Oranje. Door mijn teamgenoten, die elkaar beloofden elkaar te pijpen als ze scoorden. Of dat puberpraat was of daadwerkelijk gebeurde, weet ik niet. Ze deden in elk geval alsof het had plaatsgevonden. En dat was voor mij genoeg om van slag te raken. Flip Kantering, lekker pijpen, ouwe. Olivier, gozer, we hadden afgesproken dat je dat niet zou zeggen. Dan weet de rest dat in elk geval ook. Kunnen ze ook een weddenschap met je aangaan? Ik sluit alleen weddenschappen met jou af, dat weet je toch? Je houdt zo van mijn piemel, hè? Ze konden zeggen van wel, zonder dat iemand twijfelde aan hun geaardheid. Mannen onder elkaar, lachen. De bondscoaches zagen het gebeuren, lieten het gebeuren. Ook zij moesten zo met hun teamgenoten zijn omgegaan vroeger. Het hoorde er nou eenmaal bij. Topsport is een wereld van excessen. We sloopten ons lichaam, persten onze ziel uit als een vrucht. Het ging er niet om hoe we ons doel behaalden, als we het maar haalden. Het heiligde elk middel. De groep was belangrijk, maar de individuen binnen de groep vonden zichzelf belangrijker. Het ging erom dat jij het naar je zin had, dat jij optimaal kon presteren, dat jij je op je gemak voelde. En de ander, dat was de ander. We wonnen van Oekraïne en Rusland. De wedstrijd tegen Oostenrijk werd na 20 minuten stilgelegd door een blikseminslag, een paar honderd meter van het hockeyveld. Een vrouw die onder een boom stond te schuilen, werd dodelijk getroffen. We werden de Sovjethut binnengehaald en stonden een half uur te wachten tot het onweer wegtrok. Het water bleef komen en gutste over het kunstgras. De wedstrijd werd een dag verplaatst. We wonnen. Als groepswinnaar plaatsten we ons voor de finale tegen België. De finale ging gelijk op, maar met rust stonden we toch 2 doelpunten achter. De Belgen waren effectiever. Het lukte me om uit mijn hoofd te blijven, om lichaam en geest samen te laten vallen op het moment dat het er echt om ging. 3 tabletten druivensuiker, 2 paracetamol, ibuprofenzalf en tape. Dat bleek opnieuw de rake formule. We maakten gelijk, er kwamen shootouts, een soort hockeypenalties, maar dan net anders. En wonnen goud. Floris rende over het veld met een rood-wit-blauwe vlag, de rest achter hem aan. Hij trok zijn shirt uit en zwaaide ermee boven zijn hoofd. Mijn kramp leek verdwenen, alsof die nooit had bestaan. We gleden op onze buik, mijn shirt kapot, en renden naar onze ouders. Ik viel in hun armen. Mijn vader links, mijn moeder rechts, ik achter het hek, mijn hoofd tussen hen in. We kregen om beurten een medaille aan een rood-wit koord omgehangen door iemand van de Europese Hockey Federatie, zoals we allemaal op tv wel eens hadden gezien. We zongen tot onze stemmen schor klonken, douchten uren met We Are the Champions uit de geluidsinstallatie in de herhaling, alsof dat armzalige clubhuis in Wenen voor even het centrum van het universum was geworden. Ik was de laatste die onder de douche ging. Alleen Douwe stond er nog. Ik was gek op Douwe, zoals ik vaker verliefd kon worden van vriendschap. We knuffelden elkaar kort, hielden elkaar naakt vast, terwijl de koude douche zich over ons uitstortte. Het was liefdevol en vriendschappelijk, zoals ik niet wist dat 2 mannen ooit liefdevol of vriendschappelijk met elkaar om konden gaan. De enige keer dat een soortgelijke situatie zich had voorgedaan, was een paar weken voor ons vertrek naar Wenen, toen ik na een trainingskamp werd geknuffeld door Stefan, een andere teamgenoot, omdat ik een goede laatste oefenwedstrijd had gespeeld. Maar toen we eenmaal als laatste overbleven onder de douche, sloeg het om. "Pijp me dan," zei Stefan. Hij greep naar zijn half stijve pik en trok zijn voorhuid naar achteren. Ik keek hem aan, wantrouwend. Ik wilde wel, maar wist niet of het een hinderlaag was. Of het de bedoeling was dat ik op mijn knieën zou gaan. Hij erom zou lachen, om me vervolgens belachelijk te maken ten overstaan van de groep. Ik snapte zijn bedoeling niet. Of hij het echt wilde, of het deed om het te ontmaskeren. Stefan zag het. "Pik, het is maar een grapje, hè?" We wisten allebei dat dat niet de waarheid was. Douwe was anders dan Stefan. Lieflijker, trouw. Bij hem voelde ik me veiliger dan bij de rest van het team. Maar niet veilig genoeg om te zeggen wat er in me omging. Zou hij me ook zo vasthouden als hij het wist? Vast niet, dacht ik.
Dit was het hele hoofdstuk over het EK.
Ja.
Vrij, best wel lang, even een lang stuk. Ook omdat ik er dit jaar, ik weet niet, ik vond het best wel ongemakkelijk tijdens het luisteren, merkte ik.
Mm-hmm.
Omdat ik ook wel situaties, kijk, in het boek schrijf ik dingen op waarvan ik natuurlijk in mijn hoofd heb dat die, ja, ik bedoel, alsof dat tussen mij en het papier is, snap je?
Ja.
Ik bedoel, jij maakt ook wel eens aantekeningen in een boekje waarschijnlijk en dan denk je, ja, dit is voor mij en misschien mijn vriendin, maar van niemand anders. Dus ik vind het eigenlijk best confronterend om hier delen van te horen.
Ja.
Dat het in de buitenwereld is of zo. Voel jij je ongemakkelijk als je dat hoort?
Nee. Eigenlijk niet.
Oh.
Nee.
Dat zit dan echt bij mij.
Nee, ja, ik voel me er niet ongemakkelijk over. Ik vind het bizar om te horen hoeveel dingen jij nog weet in detail. Dat heb ik helemaal niet van die periode. Ik hoor een aantal dingen dat ik denk, oh ja, dat strand.
Ja.
Die strand, maar dat zijn dingen die ik al was vergeten. Maar ik denk dat dat wel wat zegt over, ik heb het zo nooit ervaren. Dus daarom is het voor mij denk ik ook niet ongemakkelijk. Ik denk misschien ook wel, toen met Jasper Brinkman natuurlijk ook over gehad, die wel zei dat hij op een gegeven moment iets door had.
Jasper is een teamgenoot van ons uit Oranje. En ja. Ik zat ook bij hem in het team bij Bloemendaal.
Zeker.
Ja. Voor de luisteraars.
Ja, dat is handig. Ja. Nee, die zei wel wat door te hebben. En toen heb ik daar later nog eens over nagedacht, had ik echt niks door. Maar ik heb dat niet gehad. Dus voor mij, ik denk andere jongens misschien wel. Of misschien had jij wel door dat andere jongens het door hadden. Maar dat heb ik zelf niet gehad bij jou. Dus voor mij is het daarom ook niet, vind ik het niet zo ongemakkelijk. Maar wel natuurlijk apart om te horen dat zoiets heeft plaatsgevonden terwijl jij niks door hebt eigenlijk.
Ja. Want ik voelde me dus, het lijkt heel erg vaak in de interviews die ik heb gegeven en zo, alsof ik hockey echt de verschrikkelijkste vond wat er bestaat ongeveer. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Er zijn ook dingen die ik wel heel tof heb gevonden. Ik bedoel dat wij goud wonnen. Ik schrijf dan wel met iets meer nuance, denk ik. Maar ik schrijf dan zoiets als dat kramp uit mijn kuiten verdween. Ja. Nou ja, dat bedoel ik mee dat ik gewoon echt op dat moment het idee had dat ik echt even daar was. Dat we het echt, ik heb het wel heel erg als euforisch ervaren. Ja. Tegelijkertijd merkte ik, ben er een aantal jaar geleden geweest in Wenen. Ik denk nu 2-3 jaar geleden. Omdat ik het nog een keer wilde zien, die club.
Ben naar de club geweest echt?
Ja. Ja, dus ik ben er naartoe geweest.
Oh, mooi.
Om die club nog een keer te zien.
Ja.
Het zag er nog precies hetzelfde uit. Nog steeds zo'n soort heel groot betonnen gebouw.
Ja.
Maar ik weet wel, ik heb er 2 uur langs de kant gezeten op de tribune. En ik vond het echt heel confronterend. Gewoon dat het daar, dat voor mij het daar ook eindigde. Of zo, zeg maar. Dat het voor mij het enige moment is geweest dat ik op dat niveau heb gehockeyd. Maar tegelijkertijd ook dat ik het, dat mijn ene, ja, het is eigenlijk de enige moment, denk ik, in al die jaren, dat ik me wel even niet aan vervelende dingen dacht. Dat zegt het.
Het is heel apart om te horen. Ik weet ook nog wel dat het heel euforisch was, dat moment. Ik denk dat we wel uiteindelijk, we waren natuurlijk allemaal met onszelf bezig. En dat, als ik nu dit soort dingen hoor en dan af en toe denk, ik heb zo weinig doorgehad. En dat is, ja, ik denk ook niet dat het gek is op die leeftijd dat je bezig bent met jezelf. Maar wat ik wel herinner is dat we wel tot op een bepaalde hoogte een hecht team hadden. We hadden wel een leuke staf, vond ik. En ik denk wel dat wij, dat het was echt iets, ik herinner het als echt iets moois en heel euforisch dat we dat toernooi wonnen.
Ja.
En ik denk ook, ik heb bijvoorbeeld nog steeds wel eens contact met Claire, de manager in dat jaar. Of met Dave, die was de bondscoach. Ik denk wel, voor jou was het daar het einde, maar voor mij was het het begin. Dat was de eerste keer dat ik met een shirtje boven mijn hoofd kon juichen.
Ja.
Dus dat was dat. Ik zie dat eigenlijk als een hele beginfase. En ja, dat is voor jou natuurlijk zo anders, want je ziet dat eigenlijk als het laatste moment waarin je echt bij tophockey zat.
Ja. Ja. Hey, moet ook over iets anders hebben. Namelijk dat in dat ene fragment ook naar voren komt dat er echt een masculien gedrag naar voren komt. Tenminste, zoals ik dat heb onthouden. Dus dat er jongens tegen elkaar zeggen van, ik pijp je als je vandaag scoort of als we vandaag winnen of wat dan ook. Kan je dat herinneren, dat soort dingen werden gezegd?
Niet letterlijk op die manier.
Nee.
Maar ik kan me er wel heel goed wat bij voorstellen. En ik denk dat dat soort dingen wel zijn gezegd. Naar mijn beleving is het nooit ook echt gebeurd.
Vast niet.
Nee. En is het gewoon grootspraak en stoerdoenerij en erbij willen horen. En ik kan dat nog wel herinneren dat sfeertje er wel hing in dat team. Er zaten, zoals ik net al zei, wel een aantal persoonlijkheden tussen die een grote mond hadden en die stoer gevonden wilden worden. En die, ja, die dingen zeiden zo van, kijk mij eens, hoor mij eens. Ik weet bijna zeker dat dat niet echt is gebeurd.
Nee, daar gaat het me ook niet om. Maar waar het me wel om gaat is dat ik het idee heb dat de bondscoach daar, Dave dus in dit geval, we hebben hem al genoemd, maar er waren meerdere, die staf bestond uit 5-6 man of zo. Ja. Dus het gaat niet alleen om Dave, want ik vind Dave echt een fantastische man.
Ja.
Een van de beste coaches die ik ooit heb gehad.
Mm-hmm.
Ook de enige voormalig coach die mij een berichtje heeft gestuurd, naar aanleiding van het boek. Ja. Maar ik vond voornamelijk, denk ik, moeilijk dat er niet door die jongens, maar ook niet door de staf werd ingegrepen op het moment dat soort dingen werden gezegd.
Ja.
Omdat het zo, ik ga jou natuurlijk niet voor verantwoordelijk houden, maar ik bedoel meer, ik vind dat heel moeilijk. Dat dat dus niet werd gezegd van, jongens, doe eens normaal, het hoort niet, weet je wel, zoiets.
Ja, zeker. En ik denk dat dat wel ook iets is voor de staf. Ik denk dat het heel moeilijk is voor jongens van 15, 16 waren we toen, denk ik. Ja. Om elkaar te corrigeren daarop. Ja. Dat is natuurlijk waar de ideale scenario zou zijn als we daar heen kunnen met elkaar.
Absoluut.
Maar ja, ik heb ook nooit doorgehad dat je daar echt iemand mee kon kwetsen.
Nee.
Op zo'n heftige manier.
Ja.
Dat heb ik eigenlijk pas echt dat gevoel gehad na je boek. Dat ik dacht, holy shit, ik heb daar ook aan bijgedragen. Uiteraard nooit bewust of nooit met het doel om iemand te kwetsen. Maar ja, in die topsportsfeer en het erbij willen horen en stoer gevonden willen worden. Dat sfeertje heerst gewoon in de Nederlandse jeugdteams bij de mannen. Daar doe je mee aan dat soort dingen. En dat heb ik nooit bewust gedaan om iemand te kwetsen. En ook nooit, überhaupt nooit beseft, er zou wel eens iemand kunnen zitten in het team voor wie dit kwetsend is. En dat is denk ik wel waar de bond denk ik veel mee kan. Ook richting die jeugdteams is de bewustwording van wat zoiets kan doen. Ik denk als wij in die tijd aan het begin van het jaar een keer heel kort maar luchtig het erover gehad. Van dit en dit kan er zijn. Wees bewust van wat er kan gebeuren. Dat het dan ook makkelijker is voor een staf of trainer coach om er weer een keer op terug te komen.
Ja.
Van hé jongens, ik hoor er nu laatste tijd wel heel veel. Laten we het even scherp houden.
Ja. Ja, want dat gebeurt dus nu nauwelijks.
Ja.
Tenminste, wat ik ervan weet. Ik spreek natuurlijk met mensen binnen de hockeywereld. Maar ik vind best wel, ik denk namelijk ook dat dat heel veel kan schelen. Dus het er alleen al over hebben met elkaar. Ja. Dat al heel erg heel groot verschil kan maken. Ik vraag me wel af waarom er, nou laten we eerst, dat is misschien beter. Laten we eerst even naar het volgende fragment luisteren. Ja. Dat gaat namelijk over het schelden zoals ik me dat kan herinneren op het veld. Laten we dat eerst luisteren. En dan hebben we even over wat, of dat nog steeds plaatsvindt.
Ja.
En hoe we daarmee om zouden moeten gaan.
De training was zwaar. Veel zwaarder dan ik gewend was in mijn eigen team of in de oranje jeugd. Ik werd voorbijgelopen door Teun de Nooier, buitenom, alsof hij een extra paar benen had en ik geen. Soms hoorde ik gelach, na een ongelukkige paas, of als ik een bal niet aannam. Er werd net zo gescholden als bij mijn eigen team, alleen dan wat minder frequent. Wat een gaybal, je bent toch geen mietje? Knijp in je stik! Gast, ben je gay of zo? Blijf van me af. Je moet wel heel gay zijn om die bal naast het doel te krijgen. Doe niet zo gay, ouwe. Ik probeerde het niet te horen. Toch stierf er telkens iets. Verman je, sprak ik mezelf toe. Verman je, godverdomme. Als je dit wilt, als je bij de top wilt horen, moet je mannelijker, grootser zijn. Alleen dan is er plek. In de pas, om elkaar lachen.
Is dit nu nog steeds zo?
Ja, ik denk het wel. Ik herken het niet zo frequent.
Nee.
Dus niet dat er elke training meerdere malen op die manier wordt gescholden. Misschien waren dit ook wel uitspraken die in een langere periode.
Absoluut. Dat dit is niet in één training.
Nee, klopt.
Dit is gewoon meer een. Ja. Zo van, want ik wilde mijn boek niet volproppen met dat dit de hele tijd werd gezegd.
Ja.
Dus ik heb ervoor gekozen om één moment daarin te zeggen. Dit soort dingen werden er gezegd.
Ja. Nee, en ik denk dat die er nog steeds zijn. Ik denk, daar hoeven we niet over te liegen. Want ik denk juist dat we gewoon eerlijk moeten zijn dat we nog niet zijn waar we moeten zijn. En dat het gewoon en dat ook de reden is dat er nog veel te veel jongens rondlopen binnen de topsport die nog niet uit de kast zijn gekomen. En dat is natuurlijk niet alleen in hockey, maar dat is in elke topsport. Dus ja, het is gewoon niet wat het moet zijn. En dit zijn dingen die we gewoon herkennen op het veld, binnen topsport. En ik heb dat ook wel eens eerder tegen gezegd. Ik denk dat het bij 95% van de jongens niet bewust is om iemand te kwetsen.
Ja.
Maar het gewoon zo normaal is om daarmee te schelden als iemand zwakker is of iets niet goed doet. Of ik denk dat het bij er zo diep in zit dat het moeilijk is om het eruit te krijgen. En dat het voor mij in ieder geval de bewustwording het grootste winstpunt zou zijn. Dat je er iemand mee kan kwetsen. Want bij mij vloept het er ook nog eens uit. Alleen ik heb dan wel heel snel van, ik moet opletten. Want ja, ik weet niet of er in mijn teams iemand rondlopen die misschien met dezelfde struggle rondlopen. En ja, ik ben niet in één keer perfect nadat ik het boek heb gelezen. Alleen ik ben me wel er bewust van. Dus er komen meer momenten dat ik denk, het hoeft niet.
Ja.
Of ik kan ook iets anders zeggen.
Maar waarom wordt, denk je dan, die homoseksualiteit, zeg maar, zo in één adem gebracht als dat betekent dan zwak of minder? Waarom is dat dan, denk je zo?
Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen.
Ja.
Het is natuurlijk wel zo. Kijk, als jij topsport is hard en is fysiek. Dus als jij op mannen valt, dan wordt er nog steeds verwacht dat je hard bent en dat je sterk bent. En dat kan ook tegelijk natuurlijk.
Ja.
Alleen ja, waarom dat... ik ben ook gewoon opgegroeid. En ik heb dat ook gewoon zo geleerd op school. Tenminste niet van mijn docenten, maar van de mensen om me heen. En op het sportveld. Dat als iemand iets niet goed doet, dat het dan een mietje is. Of dat het dan, homo, hou je stickers vast.
Ja.
Zo groeien we op in Nederland.
Ja.
Zo leer je, dat leer je gewoon op de topsportvelden.
Ja.
En ik denk, dat is natuurlijk het kwalijke aan heel de... Aan heel het gebeuren.
Ja. Hebben jullie na het boek, maar misschien nog wel meer na de uitzending bij Galit en Sophie, waar we samen met Terrence Pieters en Jasper Brinkman, allebei ook Oranje Internationals, het hebben gehad over het boek en de sfeer op het veld. Hebben jullie daarna nog bijvoorbeeld bij je club Rotterdam het hier nog over gehad?
Ja, ik heb wel een aantal mensen binnen Rotterdam erover gesproken. Veel positieve, enthousiaste reacties gekregen. Wij hebben niet echt met Heren 1 een aparte sessie erover gehad. Maar iedereen heeft wel gezien dat ik daar heb gezeten. En we hebben er wel over gehad met elkaar. En het probleem wordt wel herkend. Dus jongens die weten, iedereen is wel bewust dat je eraan hebt bijgedragen. Onbewust. Dat is een beetje het gekke. Maar binnen de club wel heel veel reacties gekregen van, daar moeten we iets mee doen. Ik heb bijvoorbeeld aangegeven bij iemand die in de trainerscommissie zit, hoe makkelijk is het eigenlijk om ieder seizoen aan het begin van het jaar komen alle trainers van die topsportteams bij elkaar. Hoe makkelijk is het daar om een voorzetje te geven hoe je je teams bewust kan maken daarover. Dus ik zie me voor me dat die trainerscommissie bij elkaar zit. Van jongens, hier en hier tactisch, technisch letten we op. Je hebt ook nog heel het sociale gebeuren. En hoe makkelijk is het om het daar te benoemen, dat die trainers het bij hun team benoemen. En als elke vereniging die verantwoordelijkheid voelt om even kort die bewustwording te creëren binnen teams, denk ik al dat je hele grote stappen maakt. Dus ik heb het ook binnen mijn club laten vallen. Bij Oranje hebben ze ook het fragment doorgestuurd in een groepsapp. Bij Jong Oranje, kijk hiernaar, even terugkoppeling opgegeven. Dus er is wel wat mee gebeurd, maar... Ja, dat, ik denk dat het veel meer mee moet gebeuren. Wil je het echt uit de topsport krijgen?
Ja, wat zou er dan moeten gebeuren, denk je? Behalve dan bij de jeugd het neerleggen. Want als je zegt, van nou, het gebeurt natuurlijk... Kijk, ik bedoel, ik sta ook wel eens langs het veld en dan hoor ik het nog steeds. Weet je wel, dus het is niet alsof dit nu helemaal de wereld uit is of wat dan ook. En ik weet ook niet of dat ooit gaat gebeuren, maar dat is misschien ook niet het doel. Maar... Ik zit soms wel dat ik denk, oké, hoe ga ik nou ervoor zorgen dat de bondscoach het belangrijk vindt dat iedereen daar thuis hoort? Dus dat we niet met zoiets schelden. Want ik weet ook dat als er een teamgenootje is waarvan de oma, moeder, vader, wat dan ook met kanker in het ziekenhuis ligt, dat er dan heel nadrukkelijk wordt gezegd, we schelden niet met kanker op dit veld. Dat is iets wat heel vaak, tenminste in mijn topsportperiode, vaak terug is gekomen. En dan vraag ik me af, waarom is dit zo'n moeilijk onderwerp om te bespreken op de een of andere manier?
Ja, omdat ik denk toch dat mensen niet doorhebben hoe heftig het voor iemand kan zijn. Kijk, als iemand de ziekte heeft en je hebt iemand echt zien lijden, dan heeft het een lading.
Ja.
Maar ik denk dat weinig mensen, zeker voor jouw boek, er zijn natuurlijk ook heel veel sporten waar sporters jouw boek niet hebben gelezen, maar niet weten hoe heftig het voor iemand kan zijn. Dus ik denk dat het een beetje ook zit in die lading. Dat mensen niet doorhebben wat het nou echt met iemand kan doen. Dat is denk ik voor mij het grootste punt waarom nu coaches en in de hele breedte van alle topsport er niet zoveel mee doen. Omdat ze niet echt doorhebben wat voor lading het voor iemand kan hebben.
Ja.
En ook dus uiteindelijk hoeveel het kost ook talenten. Want er zijn jongens die natuurlijk vreselijk goed hun sport kunnen beoefenen. Maar nou, jij hebt het perfecte voorbeeld, die eraan onderdoor zijn gegaan. Dus het is ook belangrijk dat die vrijheid er is en dat er meer aandacht aan komt. Want het kost je ook talenten binnen elke sport.
Ja. Ja, ik blijf het zo moeilijk vinden, snap je? Want ik heb bijvoorbeeld met de hockeybond gesproken. Ja. Ik heb ze vaak wel in de media gezegd van, ja, de hockeybond doet niks, ze doen te weinig, weet je. En dan voelden ze een Erik Gerritsen, het opperhoofd daar, heb ik een paar keer gezegd, jullie doen te weinig, hem ook bij naam genoemd.
Ja.
Toen hebben ze hem uiteindelijk uitgenodigd om te komen praten bij het Wagener Stadion. Een beetje het hockeystadion van Nederland, misschien wel van de wereld. En daar hebben we toen gepraat, denk 3 uur of zo, waarvan ik 2 uur lang moest horen hoe vervelend het was dat ik ze had aangevallen als hockeybond en dat ze al heel veel deden.
Ja.
En ik vond dat best wel, ik heb toen in dat gesprek ook aangegeven van, jullie kunnen mij gewoon bellen morgen en dan ga ik langs bij alle nationale jeugdteams.
Ja.
Ik word daarover niet vervolgens meer gebeld of er wordt niet aan mij gevraagd. Nu hoef jij geen antwoord te geven voor Erik Gerritsen of de hockeybond.
Ja.
Maar snap je dat ik misschien geen begrip heb meer voor dat ze, het voelt heel erg alsof ze zo zeggen van, ja, we praten wel even met de jongen en dan is het opgelost, tussen aanhalingstekens.
Ja. Ja, ik denk dat het, voor mij is het een beetje tweedelig. Want de bond heeft natuurlijk veel meer maatschappelijke pijlers waar ze op zitten. En ik denk dat de bond natuurlijk bij al die pijlers probeert in te zetten. En dat, omdat ze zich op al die pijlers focussen, is geen één pijler die echt volledig wordt aangepakt, denk ik. En ik denk, omdat jij natuurlijk op deze pijler zit, dan zie jij al die mogelijkheden dat het meer kan en harder kan en we kunnen meer en sneller. En ik denk dat de bond dat bij al die pijlers wil en kan doen, maar daar gewoon niet de tijd en de energie in wil stoppen.
Ja.
En dat is denk ik wel, dat zie ik nu wel een beetje veranderen, want er wordt wel meer tijd gestopt in maatschappelijke dingen. Alleen ja, in mijn ogen is het gewoon zo een groot probleem en zit het zo diep om het schelden zo normaal is met die woorden binnen alle jeugdteams dat je nu al hoort, dat het ook niet iets is wat 1, 2, 3 op te lossen is met iemand die een praatje komt houden of iemand die even bewust maakt. Het probleem is zo groot en structureel dat ik wel ook denk dat er een veel grotere aanpak nodig is dan alleen de bewustwording. Maar de bewustwording is wel stap 1.
Ja, dat denk ik ook. Wat zou jij nou, als je de afgelopen maanden heb ik het veel gehad zelf in de media hierover. Hoe zou jij nou vinden dat ik het zou moeten aanpakken? Dus ik heb nu veel geluid gemaakt.
Ja.
Wat zou jij nou doen als je mij was?
Dat is een goede vraag. Ik zou het niet, ik zeg niet dat het zo is, maar ik zou kunnen snappen als mensen het vinden dat het soms wat vijandig wordt.
Ja.
Omdat het natuurlijk iets wat je zelf hebt meegemaakt en omdat het jou pijn doet en heeft gekwetst. En ik denk dat het uiteindelijk niet een soort een aanval moet zijn, maar meer een samenwerking met bonden of met, noem het maar op, NOC, NSF. Hoe ze jou kunnen inzetten en andere topsporters in jouw geval om dit probleem aan te pakken. Dus ik denk dat het heel goed is dat jij er zo hard hebt ingezeten, omdat je daar veel aandacht mee hebt gekregen en veel mensen hebben het boek gelezen en erover gelezen. Alleen ik denk dat het nu belangrijk is dat je juist gaat kijken naar een manier hoe kunnen we samenwerken. Want ik denk dat je een hele mooie positie hebt, omdat je het zelf hebt meegemaakt. Dat je veel kan betekenen, niet alleen voor hockey, maar ook voor andere topsporters in dit gebied. Dat het interessant is voor jou om te kijken, waar zit de samenwerking en hoe kunnen we er samen iets aan doen. Ik denk als het een soort van wel eens niet eens gevecht blijft tussen in dit geval de hockeybond en jij of NOC, NSF en jij, dan kom je niet verder.
Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt.
Ja.
Maar ook, en daarom ben ik zo blij dat je er vandaag was, dat je er ook weer wilde komen. Omdat ik denk dat je bent het voor mij een van de gezichten van het nieuwe Nederlands elftal. Gezicht dat ik zelf nooit ben geworden. maar wat ik misschien in jouw herinnering op mijn 15e, 16e levensjaar misschien wel was in die jeugd.
Ja, zeker.
En daarom is het ook heel belangrijk dat je hier wilde komen en dat je erover wilde vertellen. Ik denk dat heel veel jonge hockeyers zien dat door dit soort gesprekken ook dat jij mij accepteert en ik jou accepteer en dat het uiteindelijk ergens in het midden ligt.
Ja.
En dat er ook geen... Dat niet is alsof ik ben ook niet boos op jou. Ik ben, weet je, tussen ons is het
ben
allemaal
ik blij
goed.
Om.
Nee, tussen ons is het wat mij betreft gewoon goed. En ik weet ook vanuit jou dat dat zo is.
Ja.
Maar het is belangrijk dat doordat jij eigenlijk laat zien dat het goed is.
Ja. Ja, en ik heb daar ook wel over nagedacht. Want ik zei vorige keer bij Sofie en Galit, toen zei ik natuurlijk dat ik het gevoel had dat als je nu uit de kast komt binnen en binnen ons team of binnen de teams waar ik nu in zit, tot dat geaccepteerd zou worden. Maar toen later heb ik gedacht, stimuleren is niet het goede woord, maar hebben wij wel de sfeer dat het makkelijk is om uit de kast te komen? Snap je wat ik bedoel?
Zijn er voorwaarden?
Ja, dus het is natuurlijk, het is iets heel anders om te zeggen van ja, het wordt geaccepteerd als je uit de kast komt. Of zijn ook de voorwaarden om uit de kast te komen? En dat is wel, daar heb ik over nagedacht en ik betwijfel of de teams waar ik nu in zit, of die voorwaarden er zijn. Dus vorige keer zei ik misschien te snel van ik denk dat als je nu uit de kast komt dat je geaccepteerd wordt. Dat word je ook. Maar zijn die voorwaarden er wel? En dat is denk ik ook wel waar ik mezelf bewust van ben geworden. Ik zou het persoonlijk heel vervelend vinden als nu iemand in mijn team zou zitten die ook met deze struggle zit en die later zegt van Thijs was een van de jongens die mij dat gevoel gaf, terwijl ik nooit bewust dat heb gedaan.
Ja.
Dus het zet mij ook aan het denken.
Ja. En wat zou er dan zo'n voorwaarde... Ja, misschien moet ik zelf het antwoord op die vraag zelf geven. Maar die voorwaarde, wat zou dat dan volgens jou moeten zijn? Welke voorwaarden?
Nou, ik denk dus dat er nog steeds te veel gescholden wordt met die woorden. En dat het nog steeds, dat zal natuurlijk altijd wel zo blijven in topsport. Het gaat natuurlijk om de sterkste, snelste, het haantjesgedrag. Dat hoort ook een beetje bij topsport, vind ik. Alleen ik denk dat er nog steeds wel te veel wordt gescholden en het als negatief wordt gezien. Dat er echt een veilige sfeer is om uit de kast te komen.
Ja.
Maar dat ik dat nog wel benadrukken, ik denk wel dat binnen de teams waar ik nu zit, dat iedereen het echt omarmt als het zo is.
Ja.
Maar dat we nog niet doorhebben met elkaar, dat we die sfeer misschien niet helemaal creëren.
Ja. Zal ik ook zeggen wat ik nog, dan ronden we daarna af. Ik heb het gevoel dat de belangrijkste voorwaarde is dat het niet zozeer gaat om de dingen die wel gezegd worden, maar dingen die niet gezegd worden. Dus als je aan een jongen vraagt, heb je al een vriendinnetje?
Ja.
Sluit je daar al meteen mee uit dat hij ook een vriendje kan hebben.
Ja.
Snap je? Dus, en andersom geldt dat denk ik ook met de manier waarop je met elkaar... Ik denk dat echt in dit soort kleine dingen zit. En of het dan gaat over... misschien, het kan over van alles gaan. Het hoeft niet eens over gender te gaan. Wat mij betreft kan het ook gaan over inkomensongelijkheid. Dus dat er mensen met minder geld zijn die misschien helemaal niet een teamtrip naar het buitenland kunnen betalen, bijvoorbeeld. Of moeten we dan niet gewoon zeggen, hey, wie kan, als je met het Nederlands team op stap gaat, dan betaalt natuurlijk de bond dat. Ja. Met je club is dat anders. Misschien wordt dan de vraag gesteld, hey, wie kan dit niet betalen in een jeugdteam?
Ja.
En zo kan je allerlei soorten diversiteit langs gaan. Maar ik denk dat altijd hetgeen wat niet gezegd wordt, de voorwaarden bepaalt voor hetgeen wat er wel gezegd kan worden.
Ja.
En ik denk dat dat het grootste probleem is.
Zo heb ik er nooit over nagedacht.
Nou, goed om mee naar huis te gaan.
Ja, zeker.
Bedankt dat je hier wilde zijn. Thijs, helemaal vanuit Rotterdam naar Amsterdam.
Ja.
Heel eind.
40 minuutjes.
Ja, precies.
Na 7, hè?
Ja.
Dan mogen we nog een beetje doorrijden in Nederland.
Nogmaals dank dat je hier wilde zijn.
Ja, graag gedaan.
Gesprekken met de Laatste Man is een podcast van WBG Uitgevers. Volgende keer ga ik in gesprek met mijn ouders. Tot dan.